Ciao tutti, buongiorno! Heerlijk op vakantie in de Provence. Groningen natuurlijk. Bent u nou ook op vakantie? Gaat u op vakantie of komt u van vakantie terug? Wij hebben een prachtige aanbieding. Kijk, u ziet mij zitten lezen in een epoch net verschenen, vlak voor de zomer verschenen. Speciaal voor deze vakantie hebben wij een schitterende voordeelbundel. Een zomervoordeelbundel en een vakantievoordeelbundel. Zit in de webwinkel van de Blauwe Tijger, www.deblauwetijger.com/winkel. En daarin zitten niet oude titels, nee, de laatste titels zitten daarin van uitgeverij De Blauwe Tijger. U kunt zich vermaken met Glenn Diessen, toonaangevende geopolitieke stem van deze tijd, over de Oekraïne-crisis en de opkomst van de nieuwe Eurasiatische wereldorde. Patrick Savalle, u kunt zich voorbereiden op het nieuwe massamanipulatieseizoen als de scholen weer beginnen, als u weer aan het werk gaat. Dat boekje is Spiegelpaleis. Herkennen en weerstaan, massamanipulatie. Beter kun je eigenlijk niet voorbereiden dan dit. Ook voor ouders met kinderen. Erg aangeraden. En dan hebben we in één van die twee bundels, de vakantievoordeelbundel, een schitterend boek met een soort biografie van Sugarit Bhakti. Een ongelooflijk interessant boek. Dit zijn eigenlijk alle titels die wij de laatste tijd hebben uitgegeven. Dus mooier kunnen we het niet maken. En wat is er dan heerlijker dan bij een sigaartje en een sherrytje of je whiskytje heerlijk in die epoch te verdwalen. Ja, van harte welkom Willem. Gezellig aan de Waanzinbar zitten we weer eens met z'n tweeën. Hey, wij hebben een paar weken terug natuurlijk een leuk gesprek gehad in de Aficionado Archipel over jouw wijnen.
Nou, gaan we binnenkort ook met kaas beginnen.
Ja, we gaan jij had het beloofd dat we met kaas aan de slag gaan.
Ja.
Dus Willem Groenbouwer zit in de studio weer aan de Waanzinbar. Maar je kunt hem ook zien, want er is regelmatig vraag naar waar
kaas.
Blijft Willem? Nee, naar jou, Willem. Mensen willen naar jou luisteren.
Niet te geloven.
Dus u heeft regelmatig een commentje geplaatst over Willem Groenbouwer aan de bar. Nou, vandaag zit Willem aan de bar over een heel bijzonder thema, massagraven uit de Eerste Wereldoorlog en de link met de oorlog in Oekraïne. Daar gaan we het over hebben, maar niet voordat wij natuurlijk even de aanbieding van deze zomer hebben gehad, want dat, ja, u moet maar één minuut even schuldig blijven. We hebben een leuke aanbieding voor u bedacht. We hebben namelijk een zomerbundel en een vakantiebundel. Alles om het u gemakkelijk te maken. In de, als ik het goed zeg, zomerbundel treft u drie mooie boeken die wij deze zomer hebben uitgegeven. Glenn Diessen, Oorlog in Oekraïne. Een heel belangrijk boek. Ook volgens John Mearsheimer, die staat op de cover afgebeeld. Dit boek is een must-read voor iedereen die de grote verschuiving in de mondiale machtsverdeling wil begrijpen. Die zich voor onze ogen voltrekt. Vertaald door Nico Norte. Erg belangrijk boek. We zijn bij Glenn Diessen geweest. U kunt een paar weken terug op ons YouTube-kanaal en Bluetooth-kanaal het interview met hem terugkijken. Was ontzettend leuk. Ik ben met Nico naar Noorwegen geweest. Heel erg leuk en gezellig. Enfin, dat filmpje vindt u in de Waanzinbar van pakweg juni 2024... Patrick Savalle is daarna nog verschenen, ook vlak voor de zomer, gaat enorm hard. Dit boek Spiegelpaleis, Herken en Weersta, Massamanipulatie, een heel belangrijk boek voor uzelf, maar ook als opvoeder met uw kinderen, hoe u omgaat met het, ja, uw kinderen en massamedia, massabeïnvloeding, massamanipulatie. Heel belangrijk en enorm succesvol, dus we mogen wel zeggen dat we binnenkort naar een tweede druk toe gaan. Het is dat Menno niet naast mij zit, maar anders dan had Menno dat kunnen bevestigen. En die krijgt u gratis, epoch nummer 21, bij die andere twee boeken. Dus zomerbundel betaalt u deze twee, u krijgt epoch gratis erbij, het laatst verschenen nummer. En dus echt een heerlijke zomerbundeltje. Kunt u lekker meenemen op vakantie. Als u terug bent van vakantie, kunt u uw resterende vakantieweken nog lekker mee vullen. Want het is natuurlijk lekker warm. Nou, boekje erbij, zonnetje, cocktailtje ernaast, wijntje van jou.
Niet gek.
We vermaken de mensen wel. Maar we hebben nog een bundel, dat zei ik al. En dat is de vakantiebundel. Als ik het goed zeg. Menno zit niet naast mij om dat te bevestigen. Maar daar zit dit boekje extra bij. Dus dan betaalt u drie boeken en u krijgt de epoch er gratis bij. What else? Lekker voor op vakantie. Als u zegt van nou, twee, drie boeken is niet genoeg, dan koopt u gewoon de vakantiebundel, krijgt u de vierde erbij. Dan is het een lekkere alsnog een uitgebreide boek. Dat is een boek van Bhakti, althans een gesprek met Bhakti. van de Duitse uitgever Jörg Loskantheim. Een heel erg leuk gesprek over het leven. En er komt heel veel wetenschappelijke informatie nog weer op tafel over de vaccinaties, over corona, et cetera. Ze proberen je er nog steeds bang mee te maken. Er zouden weer besmettingen zijn in de Tour de France en op de Olympische Spelen. En er worden weer mondkapjes gedragen. En er wordt weer een vaccin voor de Flirt variant. Flirt.
Dat zal wel.
Ja. Ik weet niet wat de naam nu weer mag betekenen. Maar in ieder geval, dat zijn de twee bundels die wij nu voor u in de aanbieding hebben. En ik doe een klemmend beroep op u om ze gewoon om in ieder geval één bundel te kopen. U helpt ons er enorm de zomer mee door. Het is echt komkommertijd van je welste. Wij blijven elke week één of twee uitzendingen te maken. In ieder geval een waanzin bar en vaak ook nog een aficionado archipel. Voor het goede leven en voor uw welzijn. En voor uw welzijn zit ook Willem Groenbouwer aan tafel.
Je moet even de bril voor opzetten. Nou.
Wat kom je doen? Ja. Wacht.
Heb je een kaart?
Wacht. Ja, we hebben een leuk concept bedacht. Ik zit gewoon met onze vlogcamera.
Ik heb hier een kaart. Ik ga even wat cirkeltjes trekken.
Hij gaat cirkeltjes trekken.
Ja.
Ik zit gewoon live
met heb ik
onze vlogcamera. En Willem zit op de...
Brit staat hier. Wat? Brit 1. Brit. Nog eentje.
Wat voor kaart is het?
Het is een kaart voor Frankrijk in de buurt van Arras bijvoorbeeld.
Atrecht, toch?
Utrecht en Atrecht, ja. Klopt.
Arles.
Hier ook weer Brit.
Brit.
Grut.
Wat ben je aan het doen, joh?
En hier, Brit.
Willem is Brit aan
Brit. Zoeken. Brit betekent... Al hebben we ook. Duitsland. 1, 2, Fransen. Nog een Brit. Allemaal jongens tussen de 18 en 28 jaar, zeg maar. Schat ik zo. Allemaal Eerste Wereldoorlog. Als je nou zo'n kaart bekijkt in Frankrijk, vooral dit gedeelte... Ja, daarvoor heb ik die bril ook op, want je moet heel goed kijken, wil je ze even vinden. Hier zit er weer eentje.
Allemaal rond Atrecht.
Het is allemaal 1000 tot 5000 doden. Hè? Mm-hmm. Weer 5000 doden, dat zijn er dus 10, 20, 30, 40, 50, zeker zo'n beetje 100.000 doden.
En dat is alleen nog maar rond Atrecht?
Dat is rond
Atrecht.
Eerste wereld. Hier is ook weer Brit. En het zijn nog niet eens Fransen, want die waren namelijk op. Het is hier een beetje in het westen. Die Fransen waren op, de bloedpomp, je kent het wel.
Je hebt er nu genoeg. Frankrijk zit vol met Fransen.
Ja, maar de Fransen die zijn hier allemaal dood gegaan. Die Engelsen hebben hier toen geholpen en die zijn hier toen allemaal dood gegaan. Hier weer eentje, weer terug eentje.
Klinkt tamelijk ellendig.
Hier hebben we er eentje. Oh, kijk eens, Brit. Nog eens eentje Brit. Soms is Zuid-Afrika erbij.
Wat Brit. Deden die daar dan?
Nou ja, en wat de Britten ook deden, doodgaan. Net zoals in de Oekraïne, hè. Je ziet in de Oekraïne dan... zijn die Oekraïners op. En dan, gaan die Britten er ook weer naartoe. Misschien wel Nederlanders. Dan krijgen we ook dit beeld. Ja, dan gaan ze allemaal... hier nog eentje. Kijk, zie je? Nou, zo zit die hele kaart. Nee, hup. Ik ga wel blijven tekenen. Zie je dat? Nog eentje. Allemaal graven. Die kent ze wel in Frankrijk, waar er honderden van zijn. En die hebben dan, dit gaat dus, zo snel kan het gaan, hè. Dat is 1914, 18. Het liggen daar al 100 jaar natuurlijk. Dan denk je, ben je eigenlijk natuurlijk niet te geloven, hè. Hier ook nog eentje, hier nog eentje. Hier, 1, 2, 3, die liggen lekker bij elkaar. Hier nog eentje. Hier nog eentje. Lust u nog peultjes? Ja, dat is 1000, 2, 3, 4, dat is 100.000 doden hier. En dat, hier nog een Duitsers, de Duitsers liggen er ook netjes. En hier nog eentje. Hier nog eentje. Hier liggen er 1, 2, 3. En ik kwam er natuurlijk met de vrachtwagen heel veel langs. En denk ik, gut, weer zo'n graf. En dan gaat het maar door. Ik denk, als je hier gaat zoeken, dat je ook wel wat vindt. Ja, ze liggen allemaal een beetje verspreid natuurlijk. Komen ze vanzelf alweer tegen hier lagen.
Ben jij nou niet je vakantieboek, routeboek aan het dichtkleuren?
Nee, want ik ken niet de weg wel, dus het is niet zo'n heel groot probleem. Maar, hier, hè, 1.
Hoeveel heb je nou al op 1 bladzij?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50. 50. Hier nog eentje. Hoppatee. Moet je eens even nagaan wat een oorlog doet, hè? Ligt in zo'n veld, ligt er zo'n 500.000 doden. En dat hebben we dan allemaal gedaan voor de vrijheid. Nou, daar hebben die mensen echt niet zoveel aan gehad, hoor. Kijk, hier nog weer. Zie ik hier ook plotseling weer drie
mensen. Had jij anders geadviseerd aan die jongens?
Ja, als die mensen nou gewoon een bloem in de loop van een geweer hadden gedaan.
Allemaal, hè? Je moet wel allemaal dan doen.
Allemaal even doen, ja.
Als er dan eentje bij zit die denkt van, ik ga toch...
Ja, eventjes, en vergeet niet, die mensen die hebben dit dus allemaal gedaan. Met de cocaïne van een Nederlandse cocaïnefabriek die in Amsterdam stond.
Van het Koninklijk Huis.
En dat was de aandelen van het Koninklijk Huis. Het Koninklijk Huis heeft natuurlijk en al die dooien. Nou, toch wel een aardig centje verdiend, heb ik het idee.
Ja. Dus, blijf maar doorgaan. Joh.
Ja,
je nee, maar
het is even vergelijken.
Heel leuk. Maar je in het Wilde Weg zo 5 minuten cirkeltjes trekken. Je hebt er 50 ongeveer aangekleed of aangecirkeld op een. Hoeveel vierkante kilometer zou het zijn?
Dit is 50 kilometer en dit is 40 kilometer.
50 bij 40 kilometer, dat heb je het over 2000 vierkante kilometer. En hoeveel lijken liggen daar dan?
Nou, ongeveer tussen de 100 en de 1000 zeker. Er zijn soms 3000 sommige. Dat zijn heel groot, sommige zijn niet zo heel groot. Maar ik zat het een keertje te bekijken. Ik ben op een andere kaart jaren geleden al cirkels wezen trekken. Waren van Amco heel veel Fransen.
Maar honderdduizenden doden liggen.
Honderdduizenden doden. Ja. En dat zijn de mensen die ze gevonden hebben. Hè? Niet die mensen die. Kijk, achter elke kleikluit doet hier een schedel.
Dat zijn er nog veel vermisten? Dat zijn mensen die gewoon niet terug zijn gekomen en nooit gevonden zijn.
Ongelooflijk veel. Dat is gewoon absurd. Nou ja, dan denk je ook bij eigen jongen, waar zijn we nou? Waar zijn we nou in vredesnaam in de Oekraïne mee bezig?
Dus dit zijn alleen maar gevonden doden?
Dat zijn de gevonden soldaten. Lijken. Ja. En die ze ook nog netjes begraven hebben. Zelfs de Duitsers, hè. Er zijn er ook een paar Duitse graven natuurlijk. De meeste Duitsers zullen
de meeste wel. Zijn Britten.
Hier zijn er toevallig heel veel Britten.
Ja. Je hebt een paar Franse plekken, je hebt een paar Duitse plekken.
Zuid-Afrikaanse zit hier, dat kwam nog op het land.
Dat zei je, ja. Wat deden die daar?
Nou, die natuurlijk Engelse kolonie, hè. Dus die werden ook opgeroepen. En ook Indiërs, hè. Okay. Nepalezen.
Vochten daar ook Afrikaners mee met die Engelse?
Ja, dat waren natuurlijk de Engelse Afrikaanse.
Dus die moesten gewoon... Die hebben eerst gevochten tegen de Engelsen in de boerenoorlog.
Nee, er waren Engelse Zuid-Afrikaners die tegen de boeren gevochten
hebben. Ja, nee, dat snap ik. Maar mijn vraag is, zijn er ook Afrikaners?
Dat weet ik niet.
Nee.
Dat weet ik niet.
Ja, dat zou natuurlijk extra
1914, 18, hè. Dus dat was toch wel onder Engels bewind.
Ja.
En in hoeverre dat natuurlijk een beroepsleger was, een vrijwillig leger, dus dat weet ik allemaal niet zo goed. Ben ik niet in de zorg. Het gaat alleen omdat ik hier op één kaartje.
Het gaat wel over de Engelstalige Afrikaanse.
Ja. Als ik hier op één kaartje laat zien hoeveel.
Bizar.
Graven, oorlogsgraven zijn.
Maar jij kunt bladzijden omslaan. En hoeveel bladzijden gaat dit door?
Dit is een. Hier liggen er een. Hier wordt het iets minder. Maar ga je de kant van de Elzas op, dan krijg je natuurlijk bij Verdun.
Ja.
Een hele hoop van die Franse graven, maar het gaat hier.
Cambrai
en zo, langs de Somme natuurlijk helemaal.
Ja.
En ik weet dat ik kwam altijd langs een. Waar zit ik hier? Zit ik daar? Bij Charleroi natuurlijk in de buurt. Daaronder. Ja, dan kom je hele velden tegen met zoveel duizenden doden.
Hoeveel miljoenen liggen daar nog op die velden? Daar zo?
Dat zou ik denk dat je dat zou kunnen vinden op. Op internet, hoeveel miljoenen doden daar...
Gewoon alleen al soldaten.
Ja, alleen maar, daar hebben we nu eens de burgerslachtoffers. Hè?
Ja, die moet je dan nog bijrekenen, maar die liggen niet op die militaire velden.
Die liggen op de gewone begraafplaats. Nou, hier kwam ik altijd langs bij Fougère, zie je hier. Hier lag een Duitse begraafplaats, dat zag je ook. Hier is ook een Franse begraafplaats. Hier heb je een hele grote. Hier heb je een hele grote, Frankrijk. Hier heb je een hele grote. Dat zijn echt... heel veel met witte kruisen, met een prachtige dankjewel Franse vlag erbovenop. Ja. Waarvan je denkt, van, nou, daar hebben ze niet zoveel aan natuurlijk. Daar koop ik een brood voor. En dan denk je bij jezelf, het is toch net te gek dat we dit aan het doen zijn. Al die dode mensen die er op het ogenblik vallen. Ja. Ik zou hier nog een Duitse. Er zijn er hier nog eentje.
Dat zit in de Elzas toch?
Dit zijn, nee, dit begint een beetje richting Verdun te gaan. Hè? Okay.
Dit is nog de Somme, of wat is dit?
Nee, hier. Dit is de eerste. Hier ligt aan deze rivier ligt volgens mij Vincent van Gogh begraven.
Ja, ja.
Ik weet niet precies in de Avesnes-sur-Hulpe geloof ik.
Er zijn allemaal gebieden in Frankrijk die nog steeds helemaal.
Is helemaal leeg. Hier rijd ik vaak naar Italië toe. Het is een lange weg. Ja. Doodstil. Ik kan nooit afschieten en dan raak je niks.
Kun je lekker toeren met je truck?
Met de truck deed ik dat vroeger altijd. Ja, als ik hier ga kijken, kom je nog heel veel tegen. Hier is een ontzettend een enorm groot ereveld hier een paar honderdduizend doden liggen. Mm. En hier hebben we er weer eentje, tegen die Duitsers. En Ja, heel veel mensen zijn natuurlijk ook van die. Hier is natuurlijk een slag geweest op één dag. Dat er gewoon 30.000 doden vielen, hè? Frankrijk. Hier nog een keertje, hoppatee. Als ik hier even ga zoeken, daarvoor heb ik de grote Godfried Bromans bril op. Dat je nog heel goed moet zien, dat je ze zo over het neusje kijkt. Ja. Hoe verspreid ze ook liggen hier.
Ja, maar dat ligt dus ook allemaal heel dichtbij.
Elk dorpje heeft zo'n massagraf.
Dus voor elk dorpje zijn weer duizenden mensen gesneuveld ook.
Ja.
Soldaten, jonge jongens van tussen de...
Nooit een meisje lief kunnen hebben, ja. Nooit getrouwd.
Tussen de 16 en de 26.
We willen een stelletje idioten in die graag hun gelijk willen halen.
Ja.
Over de rug van een paar soldaten hier, ook weer Duitsers. Nou, hier ook weer ietsje. Nou, je kan gewoon op die Franse kaart, zeker Noord-Frankrijk, je vindt niet weet dat je mee me hier nog eentje, huppatee. Wat, enfin.
Ja, nu hebben we wel een beeld. Hè. Je kunt oneindig doorgaan met jouw cirkeltjes.
Ja.
Als je dat hele boek is Frankrijk of is het
Dit is heel Frankrijk.
Ja, dus een dik boekje. Elk bladzij is 50 bij 40 kilometer.
Ja, er zijn ook gebieden waar niks is gebeurd.
Okay, maar het is een enorm land.
Ja.
Waarom zeg je dit? Hè? Waarom laat je dit zien?
Nou ja, wat gebeurt er nou in de Oekraïne?
Ja.
Dan krijgen we toch dit toch ook?
Maar er zijn volgens onze master Zelensky zijn er nog maar 3000 Oekraïners gesneuveld.
Oh ja.
Wel 60.000 Russen.
Nou ja, dat is toch ook erg of niet?
Ja, ik weet het niet. Volgens mij vindt hij dat nog allemaal vrij comfortabel.
Wie was het? Als je al die graven ziet waar mensen worden begraven, dan schrik je. Dat is het zo gigantisch veel.
Ja.
En volgens meneer Zelensky, hoe kom jij niet wijzen dat er maar 3000 Oekraïners zijn gesneuveld?
Nee, maar ze proberen dat natuurlijk te damage controlen.
Er zijn ongeveer, volgens Kees van der Peil, die het best wel gaan weten, meerdere, zijn er zeker 600.000 tot 1 miljoen mannen. Waarvoor moeten ze die mannen anders voor straat halen die niet willen vechten?
Nee, oké, maar men doet alsof er niks aan de hand is. Maar ondertussen liggen er waarschijnlijk bijna een miljoen dode jongens uit Oekraïne.
Al zal het een half miljoen zijn, het is gigantisch.
Zijn er
en dat op? Niet alleen. Maar laten we eerlijk wezen, wij zijn hier nog bezig om de rotzooi van de Eerste
Wereldoorlog,
van de Tweede Wereldoorlog te ruimen. We vinden nog steeds de blindgangers, weet ik het allemaal. Ja. Nou, dat is daar natuurlijk hetzelfde verhaal en erger, omdat het materiaal veel meer is. Mijnen opruimen, er liggen zoveel mijnen op het ogenblik. Van de Russische kant en van de Oekraïnse kant maakt het allemaal niet uit, want die doen krankzinnig iets. Dat je op deze manier te werk gaat. Waarom houdt het niet op? Waarom is het dan, als een Orbán dan zeggen we, nou, ik ga toch eens kijken of er misschien nog een molens is om op tot vrede te komen. Ja. Dan wordt hij verketterd. Dan zeg je toch, wat voor stelletje imbecielen hebben we nou in Den Haag zitten? En meneer Schoof, onze minister-president, die dat ook wel een beetje kritiek op heeft. Dat je een laatste erop vindt. Ik zie je niet wat er gebeurt. Zie je nou niet in die... Dat heb ik inzichtelijk te maken met het verhaal. Zie je nou niet wat hier gebeurt? Zie je nou niet dat al die doden die er liggen, dat je daarmee verder gaat? Ik bedoel, waarom... Een leuk voorbeeld vind ik altijd. Wij hebben hier nog tegen de Duitsers gevochten op de Grebbeberg. Nou, we kennen dat graf op de Grebbeberg. Zo groot is het nog niet eens, maar er liggen er ook een heleboel. Ja. Zijn wel allemaal families en moedertjes die natuurlijk verdriet hebben gehad.
Ja.
En misschien nog wel hebben. In Denemarken hebben ze niks gedaan.
Ja.
Wat is nou verstandig?
Ja.
Dan denk je ook bij jou. En nog een keer, ik weet niet of je het herinnert, zeggen Slowakije met de inval van de Russen van de Sovjet-Unie, ter tijd van Dubček. En die zeggen ook, nou wij gaan niet vechten. Dus bijna het Tsjech gesneuveld in die tijd. Nou, wat is nou wijsheid? Hadden ze moeten vechten zoals in Hongarije, waar ik weet niet hoeveel mensen zijn afgeslacht toen de tijd. En hetzelfde is, wat ik ook heel raar vind, en ik denk dat jij dat niet meer weet. Ja, je zal het geschiedkundig weten, maar ik heb aan de radio gekluisterd gelegen. Er is nog een keer zo'n situatie geweest. Namelijk op Cyprus. Cyprus was een onafhankelijk land. Het was gewoon, president Makarios was daar de baas. Hij was dan nog verkozen als president. Of als premier, weet ik het. Het was een bisschop dat was. En op een gegeven moment zijn de Turken er binnen gevallen. Die hebben het hele noordelijke eiland bezet. Er is geen enkele NAVO-verordening geweest, want we schoppen die Turken eruit. Komt trouwens ook niet, want Turkije was een NAVO-land. Mm. Wat ze gedaan hebben, en dat hadden we natuurlijk met de Oekraïne ook kunnen doen. Een blauwhelm ertussen zitten. En die zitten vandaag aan de dag volgens mij nog.
Dat is wel Cyprus. Je hebt Noord, ja, klopt.
En het Noord-Cyprus wordt alleen door Turkije erkend.
Ja.
En
wat doen de blauwe helmen daar nou? Beschermen ze Griek-Cyprus tegen Turkije?
Ik denk dat die goed salaris hebben en ik denk bij zijn van...
Ja, maar wat doen ze? Hè? Welk mandaat hebben ze? Dat is een betere vraag.
Nou ja,
moeten ze zorgen dat Turkije niet verder gaat binnendringen? Of moeten ze ervoor zorgen dat die...
En in die tijd, het is in 1977 geweest, ben ik met de auto naar Israël geweest. Ben ik teruggegaan naar Cyprus. En toen was ik op Grieks Cyprus. Ja. Maar ik wilde naar Turkije. Dus ik moest van Grieks Cyprus in Nicosia de grens over. Dan kom je bij die Grieks Cyprioten. En die erkennen die Turken niet. Dus je zegt, nou, voor mij mag je gaan, want wij erkennen die Turken dan niet. Kom je bij de Turkse kant. En dan staat er in 20 talen, behalve het Grieks, dat vond ik opvallend. Welkom in Noord-Cyprus, of hoe die republiek mag heten. En die vroeg eerst, wat kom je hier doen? Nou, ik kom het Noordelijke Eiland bekijken. Nou, toen mocht ik er niet in. Een dag later geprobeerd. En toen zei ik, wat wil je gaan doen? Ik zei, ik wil naar Turkije. En toen mocht ik er wel in.
Ah, echt?
Ja, dus ik ben toen met Ineke nog in Noord-Cyprus geweest. Met een oude Fort Capri. Geen nagaan, zo'n 6 cilinder nog. En we hebben heel Noord-Cyprus doorkruist. Het was daar ontzettend mooi. In het gewone Cyprus, daar kregen natuurlijk de Turken overal de schuld van. En in Noord-Cyprus, waar je ook trouwens ook links moet rijden. Hè?
Ja,
dat is het enige stukje Turkije waar je links rijdt.
Nog steeds?
Ja, heel Cyprus, ja. En vervolgens rijden we dus heel Noord-Cyprus rond. En daarna zijn we van Magusta, Magosa in het Turks. Ja, en als je daar ging praten, Magaris was natuurlijk een schoft en blij dat die Turken er zijn. Dan zijn we dus met de boot naar Mersin gegaan, van Mersin via Turkije naar Nederland. Ja, maar hier heb je dus dezelfde situatie als in Oekraïne. En daar wordt stevig tegen opgetreden, mogen we wel zeggen. Maar die Cyprioten in Turkije, er is nooit wat aan gedaan. Het is exact hetzelfde wat er gebeurd is. Turkije is een onafhankelijk land binnengevallen. Er woonden heel veel Turken, oké, maar dan mag je nog niet zomaar een land binnenvallen. En ik heb het op de radio bijgewoond, hè, dus dat al die plaatsen van de Turken. En er waren een halve legerbasis van Engelsen bij zat. Want dat lag ook nog op het Turkse gebied.
Ja, ja.
En ze hebben, al die Grieken hebben ze op een gegeven moment het land uitgeschopt. En de Grieken hebben de Turken de andere kant op gestuurd. En ze zijn nog steeds blauwhelmen. Maar dit is exact hetzelfde wat er gebeurd is. Maar kennelijk zijn de belangen te weinig groot genoeg om daarin te grijpen. Ik denk als er heel veel goud lag op de noordkant van Cyprus, dan denk ik wel weten wat er nou gebeurd was.
Ja, 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 ja.
Nou, dat is toch absurd dat er nou in Oekraïne, dat ze hier, en iedereen die enigszins een pleidooi houdt voor een klein beetje vrede, of joh, laten we niet meer ophouden, dan hoef je helemaal niet eens.
Turkije was toen natuurlijk ook al lid van de NAVO.
Ja, en Cyprus niet.
Nee, en Griekenland wel.
En Griekenland weer wel.
Dus dat is natuurlijk, ja, men stond ook natuurlijk, en de tijd was er minder naar dat men, ik kan me voorstellen dat men om formalistische redenen even met de handen in het haar zat. Van nou, twee NAVO-leden, we gaan maar even niet bepaalde handvesten van de NAVO in actie zetten. Terwijl dat nu natuurlijk, Rusland is al eeuwenlang de boeman.
Maar principieel is het natuurlijk precies hetzelfde.
Nou,
Cyprus was geen lid van de NAVO.
Nee, Cyprus
Griekenland wel. En Griekenland heeft tevoren geprobeerd om Cyprus te annexeren.
Ja, ja.
Dat is niet gelukt.
Ja, dus er was een soort precedent. Door wie werden de Grieken daar eigenlijk toe aangemoedigd? Dat doe je niet zonder dat je ergens een signaaltje krijgt van, ga maar lekker, doe maar wat. Ga maar lekker spelen.
Weet je, daar was ik niet zo politiek geïnteresseerd
in. Ik ben wel benieuwd hoe dat
was. Het was heel leuk om dat eens uit te zoeken. Maar het gaat mij er, principieel is het exact hetzelfde. Alleen nu gaan ze er heel anders mee om.
Maar kijk, in Oekraïne zag je natuurlijk ook dat men in Kiev, in 2004 had je de Oranje Revolutie. 2014 werd er een coup gepleegd vanuit Amerika. Dat is niet, Rusland viel absoluut niet een soeverein land binnen. Dat was absoluut niet het geval. Als je al van een inval spreekt, dan kun je zeggen dat Amerika daar al 10 jaar eerder zat. Of 20 jaar.
Je kunt hooguit zeggen, je hoeft helemaal niet een voorstander van de Russen te zijn. Je kunt ook nog de inval veroordelen.
Ja.
Maar het gaat erom, het principiële punt is, waarom ga je vechten tegen iets wat je toch niet kan winnen? En als je het kan winnen, gaat het zo verschrikkelijk veel doden kosten.
Ja.
Dan gaan we hier allemaal weer cirkeltjes trekken, maar dan in de buurt van Oekraïne. Dat is echt net gek.
Ja.
Dat heb ik in zich.
Het is natuurlijk nu ook, het gekke is dat je inderdaad zo'n loopgravenrealiteit hebt in Oost-Oekraïne. De Russen hebben iets van 7 linies aan loopgraven, geloof ik, daar liggen. En daar komt Oekraïne natuurlijk nooit doorheen. Maar de andere kant is wel dat Rusland af en toe gewoon flink uithaalt. Dorpen veroverd, steden terugpakt. En daar ook weer een 7 linies omheen legt.
Ja, het is natuurlijk een absurde situatie. En dan zie je ook, en als je dan kijkt wat er in Europa zelf gebeurt. Het is heel apart. Ik heb niet zo lang geleden naar aanleiding van de opening van de Olympische Spelen, vond ik op ergens een klein filmpje wat Poetin een paar jaar geleden heeft gezegd dat het hele Westen verdorven is. Met de woke media meegaat enzovoort enzovoort. Ik weet niet precies hoe hij dat gezegd heeft. Precies wat er nu, dat satanische machten, gewoon die Olympische Spelen hebben overgenomen.
Ja.
dat in eerste instantie de ChristenUnie ijzingwekkend stil is geweest. En Don Seder heeft er nou wat over gezegd. Er zit bij, zo vertelde jij me nog, bij de ChristenUnie Jongeren zit er eentje, die vond het een prachtige opening.
Ja, een of andere Bart, pervert, ja, die vond het allemaal prachtig. En precies een voorbeeld van hoe de christenen met de LGBTQ om zouden moeten gaan. Dat soort citaat, maar dan heb je het over een blaag van 25. Maar het tekent wel gewoon die sfeer in die.
Nou, het tekent gewoon het verval van christelijke waarden in zijn hele denken.
Maar ze blijven ijzingwekkend stil. SGP is natuurlijk vrij eenduidig in dat soort gedoe. Katholieke bisschoppen wereldwijd die protesteren. Zelfs de Franse bisschoppen protesteren. Uiteindelijk zegt die organisatie van dat het ze spijt dat de christenen zich beledigd voelen. Dat spijt ze. En maar niet dat het totale over de top satanisch goddeloze bende was.
Als je dit dus legt naast de satanische rituelen in coronatijd. En mensen van de SGP en meneer Don Seder en mevrouw Bikker enzovoorts. En al die lui moeten nu toch wel gaan inzien. Jij kent het wel in het evangelie van Johannes, staat er op zeker moment. Dat Johannes staat op van de maaltijd en dan staat er en de Satan voert in hem. Als we nu niet zien dat tijdens de hele corona-epidemie, de wereld bezeten was. Dat een groot gedeelte van de mensheid bezeten was door die molen. Een collectieve bezetenheid. Dat die idioterie zo dusdanig krankzinnig is geweest. Als we gewoon over nuchter nadenken dat er overal maatregelen werden afgekondigd. Zonder enige medische onderbouwing. Een verschil bijvoorbeeld van 2 meter afstand in Engeland, 1,5 in Nederland.
Maar die hele coronaperiode zat al als een soort voorwaarschuwing in de opening van de Olympische Spelen van Londen 2012. Ja. Ja. Die heb ik destijds ook gezien. Dat was ook bizar gelijk. Occulte symbolen en heel veel dingen waarvan wij toen niet begrepen wat het voorstelde. Maar gewoon de occulte symboliek als zodanig is natuurlijk een best wel...
Nou, ik heb een lezing gehouden in Zwijndrecht en ook eentje bij Blackbox. Waarin ik duidelijk aangeef dat het communistische denken, het communisme van de Sovjet-Unie, in collectieve bezetenheid was. Er is toevallig een Isaac Greens en die zegt op een gegeven moment nu ook naar de aanleiding van de Olympische Spelen, waarom bespotten ze Jezus als je toch zegt dat hij niet bestaat? Nou, daar hebben ze een punt.
De atheïsten vinden dat ze iedere gelovige zijn geloof mogen bespotten. Dat schijnt een soort voorrecht van atheïsten te zijn. Want wij hebben geen geloof en je kunt met ons toch, je kunt alles bespotten wat je denkt dat wij. Ze zijn zelf zo onaanraakbaar als de pest. En vinden dat je. Althans, dat geldt voor heel veel van deze rechtse atheïsten die zich dit recht toe-eigenen. Allah Geert Wilders. Die gelijk van de triomfantelijk van de toren blaasde. Van ja, en moet je nou eens zien dat van christenen kunnen ze bespotten, maar probeer het eens met Mohammed. Want dan zouden ze, dat durven ze allemaal niet. En ik vind dat is precies wat hij wil. Die wil dus eigenlijk het recht om zowel de islam, Mohammed, Christus, het christendom, de sacramenten van het christendom, al het wat heilig is, willen ze kunnen bespotten. Dat is hun recht. Ze geloven er niet in, maar het is wel hun recht om het ze.
Maar hier zie je dus het demonische.
Exact, dat is het demonische, Willem.
Ik trek even mijn gloedheet. Gloed tegen jasje uit. Maar dat is het demonische dat iedereen tegen iedereen wordt opgezet. Heel veel mensen, zelfs ook mensen. Ja, gelukkig mag Geert Wilders leggen rechts dit en dat. Mm-hmm. Maar Geert Wilders was ook voor de coronamaatregelen. Geert Wilders was ook voor de demonische maatregelen. Het zijn gewoon demonische maatregelen.
Nou ja, kijk, en nu ziet iedereen dat het bespotten van christelijke symbolen, van sacramenten. Hè, dus Jezus daar als transgender en daar de discipelen omheen. Het zijn er geen 12, maar 13 of 14, weet ik het wat. En dan zo'n Bacchus-symbool als een blauwe dwerg. Terwijl in heel veel van die atheïstische boeken komt Jezus ook als een vervanger van Bacchus. Hè? Dus de man die zijn bloed gaf en zei van de kelk van de wijn neemt en drinkt, want dit is mijn bloed. Teken van het nieuwe verbond. En daar wordt dan een Bacchus als stereotype als een soort dronken blauwe dwerg neergelegd. Dat is wel degelijk spot. Het is absoluut. Het heeft niks te maken met een Olympische godenvoorstelling. Met andere, het is veel erger. Die twee voorstellingen zijn zo in elkaar verweven met die hele transgender LGBTQ. Symboliek erin. Er zijn drie werelden in elkaar gevlogen. Niet alleen maar het christelijke en de LGBTQ, maar ook die antieke godenwereld, waarin het gaat om afgunst, strijd, oorlog, jaloezie, dronkenschap en weet ik het wat. Alles is met elkaar verbonden geraakt in deze ceremonie. En de een zegt ja, maar het was helemaal niet christelijk bedoeld, want het was een Olympische godenberg. Nee, dat was het helemaal niet. Het was wel degelijk dat laatste avondmaal van Da Vinci. En het is des te verderfelijker dat men dus dat sacramentele, het heilige van het christendom, waar dat maakt men belachelijk en persifleert men, terwijl men er niet in gelooft.
Nee, dat bedoel ik. Ja. Maar dat niet alleen, maar je ziet het satanisch, duivelse. Hè? Ik weet niet of je het boek kent van Naomi Wolf, die zegt er is zoveel kwaad op de wereld, hè? Vooral in de coronatijd. Hè? Ja. Maar nu ook weer, dat moet wel ergens tegen een God gericht zijn.
Ja, hoe minder christelijk de wereld is geworden, hoe satanischer het wordt. Dat is ook logisch. Ik bedoel, we hebben nog
dat bedoel ik nou ook te zeggen, daarvoor heb ik die kringetjes getekend. Ja. Vergeet even niet, wat me heel opvalt, weet je waar het gebeurt? Het gebeurt in Parijs. 200 jaar geleden, ongeveer, heeft er daar een ezel gelopen met de Bijbel aan zijn staart. Dat weet je door de Franse Revolutie.
Ik wist dat niet. Ja, ik wist alleen dat de godin
de Franse Revolutie, werd in een Rotterdam op het altaar gezet. Dat weet je ook wel. Ja. En daar heeft men het hele geloof willen afschaffen. En men liet daar een ezel lopen met de Bijbel en ze staat er dus rondheen. Zo, dat is Frankrijk. Dus het is niet voor niks.
Maar de meeste kerken zijn veestallen
geworden. Ja, maar het is niet voor niks dat dit in Parijs nu gebeurt. Zou mij niet verbazen als Parijs een van de eerste Europese steden die verwoest wordt. Want de eeuwige laat niet met zich spotten.
Ja, maar dit soort spotternijen zijn natuurlijk al vaker.
Dit is zo globaal, zo enorm. Ik bedoel, Sodom en Gomorra, denk daar maar aan dat soort dingen en dat soort verhalen. Ja. Ik bedoel, dit soort dingen, dit kan niet zo blijven bestaan.
We weten, hè, er was altijd dat atheïstische discours, dat had zelf niks heiligs. En dat was hele lange tijd zo. Ze konden alleen maar, hun hele agressie bestond eruit anderen die een geloof hadden, die zich bekenden tot een heiligheid, die een sacraliteit omarmde. De sacramenten van de Eucharistie, dat zijn altijd de symbolen geweest die door atheïstisch links, rechts, maakt niet uit, maar het atheïsme zijn bespottelijk gemaakt, verboden, bevochten, et cetera. Dus wat je zegt in de Sovjet-Unie, het is te zwaard en te vuur bevochten. En nu hebben we dus wel een soort nieuwe fase van dat atheïsme bereikt. Er zijn heel veel mensen die zijn er eigenlijk afgewapperd in de loop van de tijd van het atheïsme. Ze zeggen niet van we zijn geen atheïst meer, maar wel van we zien toch wel de waarde van de Europese cultuur. Ik ken zo heel veel in mijn vriendenkring die dat ook waarderen. Maar dat mainstream atheïsme heeft een flagrant nieuwe religie in het leven geroepen. En daar hebben we nu de ceremonie van gezien. Wij hebben nu een soort nieuwe godsdienst aanschouwd.
Duivelaanbidding.
De duivelaanbidding,
Maar dat is in de kerken nieuw.
Dat is maar je kunt niet meer atheïst zijn nou even, en zeggen, dat is ja, maar de, je valt mij in de reden.
Nee, dat is in de coronatijd exact hetzelfde geweest. Daar heeft men met satansmaskers in de diensten gezeten. Daar heeft men geweigerd te zingen. Daar heeft men afstand gehouden van elkaar. Het zijn zouten. Men heeft er gewoon in de kerken de duivel aanbeden. En men ziet dat niet.
Men heeft zich angst laten aanjagen. Je moet wel iets nuchterder zijn, vind ik. Men heeft zich eerst angst laten aanjagen en niemand wist in het begin waar hij het zoeken moest. Nou, er zijn er een paar die hebben wat meer. Maar de gemiddelde man op de straat, die alleen maar zijn televisietje heeft, die gaat niet zelf op onderzoek uit. Die laat zich gewoon voorkouwen wat hij moet voelen, denken, waar hij bang voor moet zijn en waar hij niet bang voor moet zijn. En als hij ergens bang voor moet zijn, dan moet hij dat en dat doen, zodat hij zich weer gerustgesteld voelt. Natuurlijk is het niet, voor die gewone man is het geen satanisme of occulte praktijk.
Nou ja, dat komt heel vaak voor, dat je niet in de gaten hebt dat je met occulte praktijken bezig bent, terwijl je er wel mee bezig bent.
Ja, dat is ook een punt.
Maar dat is natuurlijk heel vaak terug.
Maar je moet het niet te zwaar maken.
Ik bedoel, je ziet het, zo'n profeet van Jeremia, dan zeiden die mensen ook, we hebben toch de tempel? Ja, maar jullie dienen daar in die tempel andere goden. Jeremia, wat ben jij nou? We hebben toch die tempel? Je moet je mond houden, jij. Nou, en die wordt op een gegeven moment ook op een zijspoor gezet. Maar de vloek is er wel overheen gekomen.
Ja, maar de keerzijde van nu is ook. Kijk, sommigen hebben de 86ste booster gehad. Maar juist door dat overdreven blijven vasthouden aan de maatregelen, aan de boosters en aan de lockdowns en weet ik veel wat, zijn juist heel veel mensen die in het begin zich door angst mee lieten slepen, zijn afgehaakt. En zijn uiteindelijk toch wel gaan denken van ja, dit is wel heel raar allemaal. En gaan niet nog een keer mee in zo'n prikcampagne. Ik denk, Er is sowieso 30%. Kijk, 25%, 30% in Nederland is nooit geprikt geweest. Het heeft zich uiteindelijk tegen die maatregelen gekeerd. Maar ik denk dat wanneer het nu nog een keer zou gaan gebeuren, dat we met de helft of 60% van de mensen...
Ja, maar ik denk niet dat het precies op dezelfde wijze gaat
gebeuren. Nee, maar goed, ik denk dat het wel iets heeft gedaan met een groot deel van de bevolking.
Dat neemt niet weg dat de rituelen zullen blijven.
En nu hebben we dus we hebben de religie in de ogen kunnen kijken, met bijvoorbeeld door die openingsceremonie, maar ook door heel veel andere dingen. Ik bedoel, het is niet alleen maar die openingsceremonie. Er zit natuurlijk iets heel satanisch in de hele tijdgeest. En er zijn mensen die dat 250 jaar geleden ook al zagen, zoals een Joseph de Maistre met zijn Satanische Revolutie, prachtig boek, vertaald door Robert Lem. Uit het Frans, een heel goed boek, is volgens mij nog verkrijgbaar, ook bij uitgeverij Aspect. En sindsdien is natuurlijk het uiterlijk vertoon van die satanische revolutie is steeds, of die satanische religie is steeds veranderd. Maar het blijft om de essentie draaien. Het is een religie die zich baseert op de strijd tegen God, tegen de schepping, tegen de natuur, tegen de openbaring. En daar is eigenlijk het steeds weer op gebaseerd. Dus uiteraard is het antichristelijke symboliek die we in zo'n openingsceremonie
zien. Jij duidt het, wat het is. Ja. En ik zeg waar het vandaan komt. Dan kom je uiteindelijk uit bij zo'n mensen als een... Ik heb ook nog wel gegeven van Richard Willebrand. Mm-hmm. Die voor zijn geloof jarenlang in de Roemeense gevangenis heeft gezeten. Ja. Waar ze avondmaal moesten vieren met uitwerpsel en urine. Mm-hmm. En die zegt, het communisme is een satanische bezigheid. En dan zie je dat... Dat communisme valt in Rusland. Maar waar is het gebleven? Denk ik, het is nou voorbij. Maar dan zie je dus in tussentijd, zie je dat communisme via de stemmingen in de Verenigde Naties, waar heel veel communistische Afrikaanse landen zich bij aansloten, dat daar een hele communistische tendens is en dat het communistische denken eigenlijk over ons wordt uitgerold, over onze maatschappij, en vat krijgt op de hele groene agenda, vat krijgt op de democratieën, zeg maar.
Nee, kijk, de Willem, het kan wel. Kijk,
het satanische
perverteert alles wat goed is.
Hè? Jij duidt wat het is, ik duid hoe het zover heeft kunnen komen.
Het is allebei belangrijk. En Willem, het satanische is niet dat de klimaatagenda is helemaal satanisch. Nee, het kwade ervan is dat het goede, een pervertering van het goede is. Elke goede trek van de mens, en jij bent natuurlijk een protestantse jongen en ik katholiek. Bij mij is de mens goed geschapen vanaf het begin. En we zijn allemaal gedoopte christenen die de zonde, waarmee de zonde. We zijn wel geneigd tot zonde, maar we zijn in wezen, God zag dat het goed was. We zijn nog steeds een goede schepping van God. En wij hebben dus ook goede neigingen. En wij houden van het goede, we houden van het mooie, we houden van het ware. Onze natuurlijke instincten zijn zo. Dus wij zijn van nature aangelegd op het goede, het ware en het schone. En het satanische is dat het al die dingen perverteert. Dus het worden allemaal perfect. Het lijkt goed, het lijkt mooi, het lijkt waar. Het is het niet en het gaat steeds verder.
Een van de dingen die waar zijn natuurlijk is dat de mens schuldig is. En mensen hebben zeker de schuld. Ja. Alleen niet die schuld die ze ons aanpraten, die met die klimaat en met dingen.
Exact. Maar we houden van een goede aarde en we willen goed zorgen voor die aarde. En dus je ziet die pervertering van het CDA ook met dat soort rentmeesterschap taal en zo. Die valsheid zie je erin komen, dus die perversie zie je erin. Want je ziet gewoon dat het een beroep doet op onze natuurlijke liefde voor de natuur, voor de aarde, voor de schepping. Voor onze eigen schepping. En dat is het perverse. En dan komt dat rentmeesterschap en dat die hele gewichtige, nietszeggende, valse toon die erin
uiteindelijk zit. Uiteindelijk wordt de schepping God.
De schepping, de schepping niet natuurlijk, want als de schepping God zou zijn...
Ja, maar dat wordt vereerd als God.
Het is een transcendent, het goede of het ware. Als God zegt van de schepping dat het goed is, dus dat is het goede, zijn schepping, dan is dat een middel van God waarin hij zich transcendeert tot ons. Hè? Dus ja, wij kunnen door de natuur God kennen. Maar als wij... De natuur of dat hele idee fix wat wij hebben met natuur kan natuurlijk een soort afgod worden.
Nou, dat bedoel ik. We hebben van die schepping hebben we God gemaakt. Ja. En God zelf hebben we opgeborgen in de kelder.
Nee, maar de schepping kan nooit God worden. De
schepping, maar die vereren we. Nee, dat zeg ik ook. Nee. Maar die is nu natuurlijk voor heel veel mensen. Ja. Is dat de goddelijkheid?
Want als je aan een ChristenUnie-man vraagt wat hij als natuur ziet of de schepping, en dan krijg je een heel raar antwoord waarschijnlijk. En niet wat wij hier natuurlijk nu bespreken. Dus die natuur. En dezelfde heb je ook voor schoonheid. Weet je, die drie transcendentalen zijn natuurlijk met elkaar vervlochten. Er zit iets schoons in de schepping die goed is, maar de schoonheid is ook iets op zichzelf en er zit ook iets waars in schoonheid en iets goeds in schoonheid. De waarheid, de theologie, de openbaring, hè, dus die wij van God gekregen, dat is de waarheid. Dat is van oudsher metafysica en theologie. Die twee, arm in arm, is vanaf Plato en Aristoteles, is dat de waarheid geweest. Weet je? Dat is de zoektocht naar de waarheid, het onder woorden brengen, proberen te brengen van de waarheid. Dat zit in die metafysica plus de theologie. Dus dat is de openbaring. Dat is wat ons verstand, wat wij met ons verstand kunnen aanschouwen. Dat is iets heel anders, maar dat is natuurlijk ook onderdeel van de schepping. Dat is natuurlijk ook schoonheid. Thomas van Aquino zegt ook dat de opperste schoonheid is het kunnen aanschouwen van de waarheid.
Ja, het mooiste vind ik namelijk dat schoonheid namelijk totaal nutteloos is. En dat het juist gaat om het nutteloze.
Ja.
En dat nuttigheid eigenlijk iets heel merkwaardig is. Dat is heel banaals eigenlijk. Eigenlijk is nuttig zijn, moet je eens opletten. Ja. Wat is nou...
Ja, maar dat is ook het argument wat atheïsten altijd uitspelen. Ja. Dat materialisme, die communisten ook. Het is utilitair, het is materialistisch.
Het gaat om de schoonheid, het gaat om de mooiheid. Daarvan zijn de edelen, die hadden altijd oog voor de schoonheid. Prachtige gebouwen, de mooie kleding en zo, noem maar op. Het is totaal nutteloos. Maar daar gaat het in wezen om.
Ja.
Het goddelijke denken, zeg maar, is namelijk geloven in het nutteloze. En nuttigheid is eigenlijk gewoon dom. En dat moet er maar nuttig zijn. De nuttigheidsmoraal is een soort slavenmoraal.
Nee, het is niet zozeer een geloof in het nutteloze, maar een besef dat wanneer je alles reduceert tot nut, hè, alles moet zijn nut hebben, alles moet zijn werking hebben, en zo, dat iets heel bizars is. Natuurlijk is het niet het nutteloze wat verheven wordt boven alles. Hoe zeg je dat? De ervaring, als je een heerlijke sherry hebt, een heerlijke sigaar, een prachtig schilderij.
Totaal nutteloos.
Nee. Het is wel nutteloos, of het heeft wel nut, alleen niet nut van het brengt geld op, of het zingt.
Ja, maar dan blijf ik zeggen, het is een soort nutteloos.
Nee, ik vind dat een nihilistisch argument.
Nee, maar wat je dus hier terugziet, is dat als je namelijk de nuttigheid doortrekt, dan heeft iemand die niet meer werkt en in zijn pensioen is, geen recht meer voor het bestaan.
Ja, want er zijn wel dingen die nutteloos zijn en die best wel kwalijk zijn, Willem. En niet alles wat nutteloos is, is goed of slecht. Je kunt dat wel onderverdelen. Er zijn hele belangrijke dingen die nutteloos zijn. En er zijn ook hele kwalijke dingen die nutteloos zijn. Dus ik vind dat hele denken in nut, ook wanneer je in de antithese gaat schieten, vind ik...
Het is mooi om het zwart-wit te schilderen.
Maar dan ga je dus antithetisch denken. En dat moet geen doel op zich worden. Want dan blijf je in hetzelfde nihilistische argument hangen.
Ja, dit is dus wat in het communisme gebeurde. Dat we alles wat nutteloos was, elk flats eigen wc. We kunnen ook met 10 flats met één wc doen. Zo werden die flats gebouwd. Dan krijg je natuurlijk dat soort dingen, dat soort verschijnselen.
Ja, maar dan vind ik het een beetje puberaal om te zeggen van... Ja, maar dan gaan wij alles wat nutteloos is, gaan wij dan... juist doen of zo.
Het gaat.
We gaan niet een lekt huis bouwen, om maar iets te noemen.
Het gaat om de schoonheid. Een lekt huis is namelijk niet schoon, het is niet mooi, dus dat ga je niet maken.
Ja, nee, schoonheid heeft iets nutteloos.
Maar dat besef is niet de essentie.
Dat het nutteloos is niet de essentie. Dat is mijn punt. We hebben natuurlijk ook, wat dat betreft, Candace Owen. Heb jij die van de week, vorige week gevolgd? Candace Owen is de vrouw van George Farmer en zij is de belangrijkste vrouwelijke influencer in Amerika in de onafhankelijke media. George Farmer is een Britse jongen. Ja, die en ik bedoel, is een leuk stel, maar eigenlijk denk ik in de vrije media de grootste twee celebrities die er rondlopen. Heel grappig. Maar goed, zij was heel erg in opspraak gekomen in Amerika. Want zij had gezegd, om even op jouw communisme terug te komen, het kan allemaal wel leuk zijn, die holocaust en dat gescherm met... Want ze wordt vooral vanuit Joodse hoek aangevallen. Maar niemand stelt zich de vraag, de holocaust is het begin en het einde van elk kwaad. Ze zegt, het communisme heeft veel meer doden op zijn geweten. En toevallig is 10 miljoen van die communistische doden stonden op naam van een hele grote of belangrijke communistische Jood. En de naam ontschiet mij nu even. Maar ze had dat argument goed uitgewerkt. Ik maak het nu even kort door de bocht af. Maar daar was ze helemaal mee in opspraak geraakt. Met andere woorden, kijk, wij weten al van Solzhenitsyn. Die heeft dat prachtige boek, die in twee banden geschreven, 200 jaar samen, over 200 jaar Joden in het Russische Rijk en later ook in de Sovjetrepubliek, waarin bepaalde ongemakkelijke feiten op tafel lagen. Dus dat er heel veel Joden in de doodshuiskaders van Stalin zaten, ook al van Lenin, bovenmatig veel, wat onder andere ook weer de verklaring is voor het feit dat in Oekraïne men een enorme
wat er in de Oekraïne natuurlijk speelde, dat was nog niet eens Jodenhaat. Wat er in de Oekraïne speelde toen in de twee, daar heeft natuurlijk vlak van tevoren hebben de Holodomor heeft er plaatsgevonden. Dat was van Stalin natuurlijk de uithongering van een heel groot gedeelte van de Oekraïnse bevolking.
Ja.
Dus toen Hitler kwam met zijn bende, was het niet onlogisch dat ze daar meteen bij aansloten om hun eigen rijden Stalin natuurlijk.
Nee, maar ze hadden specifiek een Jodenhaat. En dus zelfs de SS was geschokt door de wreedheid, door de bereidheid wreedheden te begaan van de Oekraïners tegen Joden.
Ik weet daar.
En dat komt met name omdat in de Stalin heeft gewoon een van de grootste massamoorden van de moderne tijd op zijn geweten. Hij was een
samen met Mao.
Ja, maar goed, je kunt natuurlijk heel ver teruggaan tot aan die Mongoolse horde aan toe.
Het communisme,
dat schijnt de grootste massaslachter te zijn geweest. Hoort die Khan ook alweer?
Genghis Khan.
Genghis Khan, ja, precies.
Maar ze zeggen altijd dat het meeste slachtoffers, de meeste oorlogen, die geschieden vanwege dus verschillende religie.
Ja.
Maar dat is niet waar.
Dat is niet waar. Nee, maar
het communisme
heeft een enorme slachting aangericht.
Dat is onbeschrijfelijk.
En meer dan Hitler. En zij, Candace Owen, heeft dus de vraag gesteld waarom Hitler altijd de begin- en eindmaat is in de westerse, seculiere, mainstream media. Want, ja, als je iets aan Hitler kan koppelen, Poetin is de nieuwe Hitler of Thierry Boudet is de nieuwe Hitler. Dat is een soort maat voor alle slechts. De Holocaust is een goede tweede. Terwijl er natuurlijk niemand heeft het over Mao, Stalin, hoe heet die, Cambodja.
Pol
Pot. Op een hele kleine bevolking, een enorme moordpartij geweest. Weet je, en toen zij dat zei,
de
Stalin heeft by far de grootste massamoord in de recente geschiedenis op zich geweten. En een van de grootst verantwoordelijke, minstens voor 10 miljoen, was een Joodse communist. Weet je, dat was gewoon. De mainstream media in Amerika ontplofte.
Kijk eens, als die Joodse communist een neger was, een gekleurde man, want neger mag je niet meer zeggen, geloof ik. Hè? Maar een gekleurde man was uit Amerika.
Ja, was hij niet, maar goed.
Ja, goed, maar als dat wel zo zou geweest zijn, dan was het natuurlijk. Het zegt helemaal niets dat die man. Die man was eerste klas communist.
Er was
in
de communistische top, Willem, van Stalin en ook onder Lenin, was een waanzinnig bovengemiddeld aantal Joden actief. En die neiging van het communisme tot het communisme van Joden in Rusland heeft historische wortels, heeft historische logische verklaringen. E. Michael Jones heeft daar een boek over geschreven, er zijn meerdere boeken over geschreven. En dat is natuurlijk een soort hete aardappel voor heel veel, niet alleen mainstream media, maar ook gewoon in de onafhankelijke, vrije media, is dat nog steeds een soort heet hangijzer. Er wordt wel iets meer over gesproken, maar de neiging dat Jodendom ofwel neigt naar orthodoxie, in een klein geval, maar in het overgrote gedeelte naar socialisme en communisme, heeft natuurlijk gewoon daar is een verklaringsmodel voor.
Ja, dat kan je zeggen, maar dat is niet specifiek is Joods. Ik weet het niet, er zullen best wel Joden betrokken zijn, maar ik blijf er vanaf, want ik bedoel, dit
nee, maar
is
goed, kijk, ze geven Adolf Hitler natuurlijk ook de schuld voor 6 miljoen doden. Ja. Stalin was niet de enige verantwoordelijke voor die uitmoording van de Russen.
Er is natuurlijk een.
Als de Joden hebben gejaagd op Eichmann en een andere grote SS'ers.
Als je dus het verschil maakt, kan ik begrijpen dat er natuurlijk een soort verschil is in de omkomen van de Holodomor, het uithongeren van mensen, wat Mao gedaan heeft. Het was eigen bevolking, daar komt het op neer. Het waren geen anderen, maar het systematisch wegzuiveren van de bevolking uit Nederland, uit alle bezette landen die Duitsland had, vanaf 1942, planmatig. Daarom is het woord omvolging ook zo precair, omdat daar de naam omvolging natuurlijk nu een nazische uitspraak wil gezien.
Mm-hmm.
Kan ik me niet meer voorstellen, hoewel ik het er niet mee eens, maar kan ik me niet meer voorstellen. Dat maakte het natuurlijk wel, dat de Holocaust wel iets heel aparts was, wat dan nooit zich in de geschiedenis heeft plaatsgevonden, in deze zin. Mm. Want in bijvoorbeeld in China waren het de Chinezen. Maar je kan natuurlijk dit wel toepassen, wat de Chinezen natuurlijk nu doen, met de Oeigoeren. 1 miljoen Oeigoeren die dus vastzitten. Daar kun je best wel eens een keer zeggen, een vergelijk van gaan maken. En je ziet het ook in Rusland.
Dat wordt steeds beweerd, Willem, maar daar hebben we het vaker over gehad, ja, aan de bar. Ik weet dat niet. Er wordt vanuit westerse bron, een hele rare bron, wordt dat ze vaak beweerd.
Ja, er zijn meer van dit soort bronnen waarvan, ja, ik denk van, nou ja, wat jij nu zegt ook, ik weet er te weinig van. Ik heb die uitspraak ook gezien. Als ik daar nu op terugkijk, er zijn natuurlijk veel meer dingen gebeurd. We hebben het net nog over gehad over Amerika. We hebben het over omvolging. Nou, als er ergens omvolging heeft plaatsgevonden, is het in Noord-Amerika. Ja. Want er wonen de Indianen en geen blanken. Ik heb een boek, dat staat in. Het land wat de Indianen hebben, waar zij wonen, dat hebben wij nodig. Dus moet je achter het uitroeien van Indianen staan. Mm. Nou ja, dat is natuurlijk ook een uitroeierij van je welste, ja, geweest. Ik weet niet of de cijfers over bekend zijn, maar hoeveel Indianen zijn er? Tussen 1600 en 1900.
En ook met heel veel plannen, hè? Dus om dekens met besmet griepvirus uit te delen. Gewoon militair,
ja,
uit de jaren uit te moorden.
In de 30 jaren geweest.
Het zijn echt plannen.
Maar over Zuid-Amerika, Columbus, ja, noem maar op.
Maar in die tijd waren er ook plannen, ook in Amerika, om Rusland lekker op te delen tussen een stuk of 15 mogendheden van Japan tot en met Italië, Amerika. Iedereen had een stukje van de Russische taart willen hebben. Vanwege de grondstoffen natuurlijk. Maar vooral omdat Rusland die, hè, dat moest...
Maar als je verder eens ook kijkt naar wat je zegt over de Indianen in Zuid-Amerika. Dat is weer typisch. Dat wordt mij tenminste zo altijd gezegd. Daar was ook een soort zendingsdrang bij van het christendom. Die daar natuurlijk ook wel een beetje een rare rol heeft gespeeld. Dat was wel uit naam van het christendom dat die mensen daar onderdrukt werden en afgemaakt werden.
Nee, Willem, ook daarin zitten weer andere dingen. Kijk, Spanje en Portugal die wilden natuurlijk het goud daar hebben en andere grondstoffen. En die maalden niet om indianenlevens. En de kerk had verboden, of het christelijk geloof verbiedt, om christenen af te slachten om dit soort redenen. Dus de kerk heeft het ook verboden dat überhaupt indianen afgeslacht werden. Ze werden als slaven op plantages gehouden. Zoals de Jezuïeten, die hebben gewoon daar missionarissen naartoe gestuurd om die indianen te kerstenen. Want dan werden het tenminste christenen, kon ze überhaupt niet volgens Spaanse en Portugese logica afgeslacht worden. Christenen mag je überhaupt niet afslachten. Tegen de moores van de Spaanse koning en van de Portugezen in, heeft de kerk wel degelijk een bepaalde goede rol gehad daar. En je hebt natuurlijk in Paraguay nog het Jezuïeten-koninkrijk gehad.
Bijvoorbeeld, ik weet dat de mensen die zijn met reizen geweest naar Afrika en Nigeria. En dan komen ze dan op die slavenhavens. Ja. Waar dus een kantoortje is met een mooie bijbeltekst erboven. Ja. Door de slaven in de put zaten om veranderd te worden.
Ja, maar ja,
er zijn er wel excessen geweest.
Dat deden de Engelsen en de Nederlanders. Maar ja, goed, men vergeet niet dat de Ghanezen zelf de grootste slavenjagers en handelaren waren.
Die leverden zelf.
Nigerianen, exact.
Ze hoefden er niet op jacht te gaan.
Nee, maar je hoeft ze ook niet de hand boven te houden.
Als je dit soort dingen naast elkaar gaat leggen, dan zijn er zoveel onrecht en weet ik het allemaal. Heeft dit plaatsgevonden? En hoe dat heeft plaatsgevonden.
Maar jij vindt missie niet zo'n goed plan?
Waarom zeg je, hoezo?
Nou ja, jij vond dat missie onder de Indianen, dat vond je niet zo'n goed plan?
Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, de Indianen zijn natuurlijk wel... De praktijk leert ons dat de Indianen verdreven zijn uit Amerika.
Ja, in het noorden, in het zuiden niet. Zuid-Amerika is wel degelijk een andere verhaal.
Ik kan me nou wel verhaal herinneren dat er een pater was en die zei tegen de Indianen, je moet je laten dopen. Als je niet doopt, kom je in de hemel, maar dan moet je niet meer zondigen. Dus wat deed hij? Die mensen werden gedoopt en gelijk gedood, want dan waren ze tenminste in de hemel.
Nou, dat lijken mijn broodje aan verhalen, ja.
Maar het zou best kunnen zijn.
Nee, dat zijn broodje aan verhalen. Ja, ik weet dat het het goed doet in een bepaalde protestantse kring, maar...
Ik heb ditzelfde trouwens ook teruggelezen van... In protestantse kringen, hè? Er was in Zuid-Afrika iemand die groeide erop en die had heel veel contact met de zwarte bevolking. En ze zegt, mijn ouders waren heel goed voor de zwarte bevolking, ze waren protestanten, maar over geloven zouden we totaal niet met zich praten. Ze lieten ze in ongeloof hangen.
Ja. Nou, zo is de Nederlandse kolonisering van Indonesië ook geweest. Hè? Men heeft volgens mij de officiële... De protestantse, de hervormde kerk in Nederland, hè, dus de officiële staatskerk in Nederland destijds, die mocht pas volgens mij vanaf 1951 officieel missioneren in Indonesië. Daarvoor deden ze het ook wel, maar dat was geen officiële missie. Want men wilde die Indo's niet bekeren. En dat is ook de reden waarom men in Nederland nog steeds relatief veel katholieke Indo's heeft vanwege de Portugese tijd. Daarna zijn die Nederlanders daar. Dus de Portugezen hebben ze al in de 16e eeuw gekerstend, gekatholiseerd. Daarna hebben de Nederlanders de Portugezen verjaagd, maar die Indo's bleven gewoon katholiek. Maar dat hebben ze nooit gedaan, terwijl Nederland toen al protestants was. Ze hebben nooit Indonesië geprotestantiseerd. De hele protestantisering van Indonesië is totaal, hoe noem je dat? Het percentage wat Indo's wat uiteindelijk in die vier eeuwen overheersing door Nederland protestants is geworden. Terwijl de hervormde kerk de officiële staatskerk was al die tijd. Dat is gewoon verwaarloosbaar. Er zijn er natuurlijk altijd wel door introuwen en weet ik veel wat en directe contacten zijn er altijd wel natuurlijk mensen protestants geworden. Maar de binnenlanden heeft men in die vier eeuwen lang massaal laten islamiseren. Toen wij Indonesië aantroffen en veroverden, wij als Nederland in de 17e eeuw, was het een klein deel was katholiek door de Portugezen. Het overgrote deel was heidens, het voorouderverering, et cetera. En een heel klein deel was islamitisch. Toen wij het achterlieten, was alles islamitisch en een heel klein deel katholiek. En de meeste van die katholieken zijn nog eens bij ons in Nederland nakomen reizen.
Dokter Aalders.
Dat geeft toch wel een soort...
Ja, maar het is niet juist.
Ja, het is wel juist.
Dokter Aalders is destijds met zijn vader naar Indonesië gereisd om daar missie, om daar een zending te bedrijven. En is toen ook op Celebes, geloof ik, onder andere geweest. En er zijn heel veel toen ook kerken gesticht onder de inheemse bevolking, zeg maar. Dus dat is nou wel met elkaar in tegenspraak.
Nee, dat is niet in tegenspraak. Het is gewoon een verwaarloosbaar aantal geweest. Bij de Portugese overheersing was gewoon de hele bevolking werd gekerstend. Die mensen zijn nog steeds katholiek, ook al zitten ze hier. Ze hebben dus vier eeuwen lang Nederlands protestantisme overleefd. Ze hebben vier eeuwen lang totale islamisering van geheel Indonesië overleefd. Indonesië is nu en ook al heel lang het grootste moslimland ter wereld. Is absoluut ongekend. Dat hebben wij in onze kolonialiteit laten gebeuren, koloniale tijd laten gebeuren. En nu hebben wij, als je onder de Indo's kijkt van nu, er zijn slechts een klein aantal protestanten in onze Indo-gemeenschappen in Nederland, een heel groot deel katholieken. En de moslims zijn daar massaal achtergebleven en je hebt nog steeds daar katholieke eilanden. Als je nu naar Indonesië gaat, dan kun je naar een speld op zoeken, naar een protestantse kerk. Die kun je amper vinden.
Ja, dan worden toch, je hebt dat iedere keer dat ze de kerken in de fik steken.
Ja, maar waarom zijn die katholieken daar dan wel?
Nou, waarvoor zijn die protestantse kerken?
En waarom is Indonesië in die vier eeuwen tijd dat wij het daarvoor het zeggen hadden, geïslamiseerd?
Nee, ze waren gewoon protestant. Nee. Heel veel protestanten zaten.
Waar ze zijn Indonesië, de hele kolonie, is geïslamiseerd terwijl wij het daar hadden. Protestantisering heeft niet plaatsgevonden. Dat was gewoon lukraak. Er was geen georganiseerde missie vanuit de hervormde kerk van de hervormde Nederlandse kerk. Dat was er gewoon niet. Dat is pas officieel georganiseerd opgezet vanaf 1951. Toen pas was de start. En toen hadden we het al niet meer voor het zeggen daar. Dus W. Aalders kan gelijk hebben dat in zijn tijd daar een missie kwam.
Ja, dat was in 1930, hè?
Maar dat is daarvoor...
Nee, 1918. Want in 1918, zei hij, toen varen we vanaf San Francisco naar Indonesië en toen hoorden we de stoomfluiten van het einde van de Eerste Wereldoorlog.
Okay.
Dus 1918, 1919.
Ja.
En daar was een enorme missiepost en ik dacht dat het Celebes was.
Okay.
En later op Java. Dus ik kan me niet aan de indruk trekken dat het verhaal ook wel anders in elkaar zit dat jij nou vertelt.
Nee hoor, dat zit zeker niet anders in elkaar. Er is lukraak en weinig gemissioneerd, omdat Nederland het niet opportun vond al die eeuwen lang om die bevolking die wij bij binnenkomst aantroffen als paganisten, voorouderverering, et cetera. Hoe heet dat ook alweer? Daar is zo'n naam voor. Daar komt in Midden-Azië heel veel voor. Er zit natuurlijk ook nog een deel Chinezen. Er zitten heel veel Chinezen. Nou, dat is van alles. Taoïsten, boeddhisten. Dus daar zit van alles tussen. Maar alles wat echt Indisch of Indonesisch was, toen paganistisch, is gewoon geïslamiseerd. En het is nu het grootste moslimland ter wereld. En dat hadden wij als Nederlandse christelijke land, hadden wij eventueel kunnen voorkomen. En moet zeggen dat de Portugezen daar in die 16e eeuw, toen ze dat in die korte tijd, die kleine eilandjes hadden daar, hoe heet dat, Aceh of...
Timor-Leste.
Ja, goed.
Maar denk jij nou wel dat jij zegt dus eigenlijk dat... Dat de protestantse kerk daar te weinig...
Ja, Ik denk dat, het, dat je, als je achteraf kan
maar
zeggen...
Maar wat wilden we daarmee zeggen in verband met het algemeen wat er nou met de Olympische Spelen gebeurt enzovoorts?
Nou, dat
voegt nog weinig toe.
We hebben een opdracht om de wereld het evangelie te brengen. Daar kun je wel van alles op aanmerken hoe dat altijd en specifiek en hoe en waar gebeurd is. Maar als Nederland hebben wij het laten gebeuren dat de islam daar grondig heeft huisgehouden. Met slacht- en moordpartijen nog tot en met, weet je. En ik denk, heel Zuid-Amerika is gewoon gekatholiseerd. Grotendeels dankzij de missie van bijvoorbeeld de Jezuïeten. Andere congregaties die daar hun gang zijn gegaan. Ook om de roofzucht, waar wij als Britten en Nederlanders en Fransen onbekend stonden, maar ook de Spanjaarden en de Portugezen, om die te beteugelen. Je kunt geen gedoopte christenen afslachten.
Nou ja, bedoelt dus dat in Zuid-Amerika, waar de katholieke kerk zijn missie heeft verstaan,
er is geen islam. Kijk, er is natuurlijk altijd de vraag van ja, hoe moet die daar dan komen? Ja, hoe is de islam in Indonesië gekomen? Uiteindelijk vindt het zijn weg wel, maar in Zuid-Amerika is het nog niet echt gelukt. En in de meeste, ook in Zuidoost-Azië, waar de Spanjaarden en de Portugezen het voor te zeggen hadden, is dat ook veel lastiger. Dat is gewoon veel moeilijker.
India natuurlijk.
India was vroeg christendom. Hè? Dat heeft de apostel Thomas
geëvangeliseerd. Ja, het hindoeïsme daar volledig is.
Maar die strijdvlakken van religies en etniciteiten, dat is natuurlijk wel een soort. Dat zijn wel allemaal spanningslijnen. En de vraag is van hoe aan onze zijde van dat soort lijnen, hoe zijn wij weerbaar daartegen? En dan denk ik toch wel dat je met je woke, links-atheïstische one world religion, dat je daar gewoon weerloos bent. En dat, dat het occult satanisch is, als je daar niet van bewust bent, dan is het een soort wentelen in slachtofferschap en in slachtofferpatronen.
Ja, maar
en gerechtigheidsdenken.
Ja, maar je ziet het ook. Men laat de kerken laten dit ook gewoon gebeuren. Totaal geen weerstand. Het enige wat ik weet, bijvoorbeeld hier een protestantse predikant die op een gegeven moment over medogeloos is. En haalt die Poetin erbij, de medogeloze figuur in deze tijd. En ik denk, dat noem jij dus medogeloos. Misschien achter je rug zie je niet eens wat er aan het gebeuren is. Je ziet die hele woke agenda, die hele groene agenda, noem maar op. En hebt hij het over het milieu en moet goed voor de aarde zorgen. Ja, ja. En dat is allemaal nog waar ook. Hè. Het trickje is namelijk. Hè. Hoe ga je dat invullen? En dan denk ik bij mij, ja jongens, haal het toch op. Dan laat ik je dit. Laat ik je al die gezellige cirkeltjes even zien wat er dan is gebeurd. Dan zie je altijd demonische krachten. Zie je zo bij elkaar komen.
Jij laat even de keerzijde zien. Gewoon de doodscultuur die dat in feite is.
Hè. Nou, dat is de doodscultuur van Cassiolo, zeg maar. Ja. Hè? Die dat al wel een goedkope oorlogvoering vindt.
Ja.
En al die doodscultuur die we nu natuurlijk ook zien van euthanasie en al die andere termen die we hebben. Geen kinderen meer, omdat je natuurlijk van geslacht veranderd bent. En noem maar op, en al die gekkigheid. Dan denk je, we zijn toch gewoon krankzinnig geworden.
Absoluut.
En waar het dan moet heen gaan, dat weet ik niet. Maar ik vind dat een hele merkwaardige wereld. En ik bedoel dat daar in de Sovjet-Unie krachten zijn geweest. Die geïnspireerd zijn misschien door wat jij zegt, Joodse elite. Wat ze wel eens zeggen. Ja, ik heb er te weinig kennis van en weet van. Ik weet wel dat er best wel misstanden zijn geweest. Maar die zijn er natuurlijk nou in Israël ook. Want ik heb met verbazing gekeken naar wat die Netanyahu flikte destijds met de corona. Een pandemie, zoals die was. Dat is de hele bevolking natuurlijk.
Ja, voor mij is dat vind ik ook demonisch. Ik vond het niet verbazingwekkend.
En dan denk je, wat is hier in de hand, jongens? Ja. En denk je dat 3 miljoen Israëli's uitsluit van de samenleving. Als er ergens apartheid was, was het inderdaad in Israël, maar wel om die reden. En dan denk je, hoe is dit mogelijk? Nou, en dan komt die 7 oktober erbij en dan zeg je, nou, ik kan begrijpen dat je natuurlijk op je achterste benen staat dat je terug gaat vechten. Maar of dit nou de bedoeling is, dan gaan we langzaam dat ook eens een beetje een vraag tegen ze bijzetten. Want ik denk, ja, 3 weken tijd, 4 weken tijd, ze hebben het zaakje opgerold. Maar dus niet, hè? En de gijzelaars zitten er nog.
Ja, maar dat is die hele zelfoverschatting van de westerse militaire.
Blijkbaar.
Powers, hè, dat zie je in Oekraïne, maar zie je met meerdere oorlogen. Men weet helemaal niet meer hoe een vijand. Kijk, iemand zei nog wel eens van ja, als je tegen een stel Arabieren in een zandbak wat moet doen, dan kunnen we nog wel een beetje optreden en zo. Maar voor de rest kun je geen enkele conventionele oorlog nog winnen. Maar zelfs dat lukt niet, want we kunnen in de Hindoekoesh-vallei kunnen we nergens iets klaarmaken. Weet je, de Taliban die zitten weer keurig in het zadel. En,
maar die benort het over.
Ja, het lukt ons helemaal niet meer. Het is één grote zelfoverschatting en het miskennen
van... Zeg maar
rustig,
een zelfkastijding?
Nou ja, het is veel erg. Ja, precies. Ja. Hé, ik zie alle camera's ermee ophouden, Willem.
Ja.
Dus we gaan of pauzeren of we gaan
stoppen. We gaan naar huis, denk je, want
het is bloedheet.
Oh, kijk die jas. Ja. Ik ben helemaal niet meer
Jij
in beeld.
Het beeld.
Oké, okay, nou, we knippen er net aan.
Beste mensen, het klotst ons onder de oksels hier.
We zijn er aardig niet met elkaar eens geweest.
We hebben afgelopen week de Waanzinbar maar in delen opgenomen, telkens anderhalf uur. Kijk eens wat de editor ervan overlaat. Dat is ook nog altijd de vraag, want die moet er ook nog eens een keer overheen. Dus misschien dat we een leuke sessie overhouden met Willem aan de bar. U kunt naar de Aficionado Archipel om Willem over wijn te horen. En over een paar weken kunt u ook daar Willem met kazen zien. En dat is echt magistraal, want kazen, ja goed, wie houdt nou niet van kaas? Dat is gewoon...
Ik heb een schoondochter, die houdt niet van kaas.
Nee, echt?
Ja, ze houdt wel van de man, dus zal wel goed
Kijk,
wezen.
Kijk, nou ja, prachtig. Tot en met de kaas,
Tot
Willem.
De kaas.
Willem, dank
Tot
voor
ziens.
Je komst. Lekker om weer eens
We zijn
lekker
weer lekker
te kibbelen met jou.
Oneens geweest, ja. Maar dan maar goed ook.
Ja. Ja, iedereen die is het altijd maar met elkaar eens en dat willen we niet.
Nee, wij zijn het principieel met elkaar oneens.
Nou, en daar kijkt u voor naar de Blauwe Tijger. Beste mensen, bedankt voor het kijken. We zien u de volgende week terug met een nieuwe Waanzinbar. We gaan gewoon lekker door deze zomer. Vergeet niet even wat te bestellen in de webwinkel van de Blauwe Tijger. Veel liever dan donaties. We hebben u echt nodig. Het is echt een hele droge zomer wat dat betreft. Dus de nood van een aantal weken geleden is wel een beetje geledigd, de eerste nood, maar niet geheel voorbij. Dus we willen u echt vragen, koop even een mooie zomerbundel, vakantiebundel. We hebben nog tal van andere voordeelbundels in die webwinkel staan. Of gewoon een boek waarvan u denkt, dat wil ik hebben, dat lijkt me nou echt leuk en interessant. En als u geen boekenliefhebber bent, nou is prima, maar dan kunt u naar parelmoer.shop voor de andere geneugten van het leven. We hebben daar mooie dingen bij het leven. Echt, kijk eens naar parelmoer.shop. En dat is een bijkomstigheidje voor mensen die wel van kijken houden. Want ja, daar bent u tenslotte voor. Maar niet van lezen. Als u een kijker bent en geen lezer, dan kunt u naar parelmoer.shop. Want er zijn allemaal mooie dingen wat fijn is om je voor gebruik, voor gewoon om neer te zetten, wat dan ook. Geurtjes uit Florence van Seleno Celloni, moet ik zeggen. Koperen tuingereedschap, Willem. Tuinier jij?
Nee. Ik doe thuis nooit iets fout.
Oké, dat is ook een goed argument. Nogmaals, dank Willem. Het was gezellig. We hebben een leuke middag gehad.
Dag.
Ja.